Goedemorgen. Goedemorgen naar mijn moeder, die kijkt via de livestream. Ik wil jullie vragen om ondertussen een gebedje van mij te doen, want ik merk dat ik een aanval heb op dit moment van nierstenen. Die komt op vanochtend terwijl ik hier de dienst binnenkom. Dus ik weet gewoon dat dat een spelletje is, want dit is een onderwerp wat niet heel populair is. Kom maar.
Vader in de hemel, we komen samen bij u met Hans. En Hans wil graag u dienen. En hij wil ons dienen. En hij merkt dat hij daardoor enigszins beperkt wordt door zijn gezondheid, door zijn nieren. En op dit moment spreek ik vrede uit over het lichaam van Hans. Dat er rust en vrede is. En dat zijn nieren functioneren zoals ze mogen functioneren. Als ze moeten functioneren zoals ze bedoeld zijn door uw vader, toen u zijn vormloos begin hebt geschapen in zijn moeder. En vader, ik dank u en ik kijk uit naar wat Hans ons gaat leren in deze morgen. In de naam van de Heer Jezus. Amen.
Dankjewel. Nou, we gaan hier doorheen. Want ik geloof dat dit een onderwerp is wat belangrijk is om te onderwijzen. En ik heb een keer eerder gesproken volgens mij hier over het zuurdeesem van de Sadduceeën. En we weten, ik heb die wat teksten op papier gezet omdat het een onderwijsdienst is. Niet op een slide. Ik dacht, ga ik nou een PowerPoint maken omdat de mensen anders wat minder in de war raken. Maar van een PowerPoint raak ik altijd in de war. Dus ja, dan moest ik kiezen of jullie in de war of ik in de war. En ik heb toch maar gekozen om het niet op een slide te zetten, maar ik wil jullie meenemen. En ik hoop dat door wat ik ga vertellen er een bewustzijn gaat ontstaan dat er gewoon veel meer is tussen hemel en aarde. En dat het relevant is dat we daar iets mee doen. Ik heb in de nieuwsbrief gezet van stel je nou toch eens voor dat het de Russen zou lukken, dat Poetin zou lukken om de mensen in Oekraïne wijs te maken dat er geen Russen zouden bestaan. Dus er zijn geen soldaten. En schieten doen we ook niet meer. Dat zou betekenen dat het land in één keer overlopen zou worden. En ik geloof dat wij als Westerse kerk in de verlichting zo ongelooflijk verlicht geraakt zijn dat we eigenlijk een heel wezenlijk deel van wat God ons wil vertellen kwijtgeraakt zijn. En de Heer Jezus zelf die waarschuwt zijn discipelen. Die tekst heb ik opgeschreven, Matthäus 16, vers 6 en vers 11. Jezus zei tegen hen, kijk uit, wees op je hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. Nou, als we heel erg wettisch zijn, dan zeggen we soms tegen elkaar Farizeeër, toch? Maar ik heb werkelijk nog nooit iemand een ander uithoren maken voor Sadduceeër. Nou, moedig ik dat ook niet aan, want het is niet aardig. Maar ik geloof wel dat het zuurdeesem van de Sadduceeën heel erg ingedrongen is in de Westerse kerk met name. Dat betekent dat er dingen uit onze levens geroofd en gestolen worden. Want de duisternis is de kaalvreter. Dat er dingen gestolen worden waarvan het niet nodig is dat het gestolen wordt. En later zegt de Heer Jezus, toen begrepen zij de discipelen, dat hij niet gezegd had dat ze op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg. In het brood, maar het voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën. Dus het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën heeft te maken met het onderwijs. Heeft te maken met de theologie, heeft te maken met de lering. Nou, wat is nou de lering van de Sadduceeën? Die vinden we in Handelingen 23. Daar staat Handelingen 23 vers 8. De Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is en geen engel of geest. Dus de Sadduceeën die geloofden, er is geen opstanding. Nou, dat geloven wij wel, want als je niet gelooft in de opstanding, dan kun je net zo goed iets anders gaan doen. Postzegels verzamelen, of weet ik veel wat je kunt. Dan, als de Heer Jezus niet opgestaan is, of als wij niet opstaan uit de dood laten, als we geen nieuw lichaam krijgen, dan hebben we helemaal niks. Maar ze geloofden ook niet dat er engelen waren en geesten. En het is helaas zo dat in de Westerse kerk, niet als je naar andere landen gaat hoor, maar in de Westerse kerk kijken mensen soms alsof ze water zien branden als je spreekt over engelen of als je spreekt over geestelijke activiteit. En dat betekent dat als er geestelijke activiteit is, dat mensen soms gewoon de kaas van hun brood laten eten. Er gebeuren dingen waar we niks mee doen en we herkennen het niet eens. Ik ga jullie een voorbeeld geven uit Macedonië afgelopen week. Hoe de geestelijke wereld zich kan manifesteren in het natuurlijke. We waren een wandeling aan het maken door Banica, dorpje waar we graag komen. Veel duisternis, veel geweld, enorme armoede. En we liepen daar rond. En, oh, voordat ik het vertel, ik ben dol op vogeltjes trouwens. Even haakje open, ik ben dol op vogeltjes. Mijn dochter ook, toen ze nog bij ons woonde, die raapte altijd zieke vogeltjes van de grond. We hebben musjes gehad, we hebben duifjes gehad. We hebben ook een jonge kraai gehad. Die hebben we verzorgd, geprobeerd op te voeden. Hij vloog zichzelf dood, helaas vlak voordat we hem vrij konden laten. En onze buurvrouw had een kraai, hartstikke leuk beest, een tamme kraai. Die kwam op je been zitten, die zat dan op de rand van de schuur. En die keek dan als je koffie aan het drinken was. En die vloog dan, die zat er ineens op je been en zo. Ik vond het geweldig, Corinne vond het griezelig. Maar ik heb dus niet zoveel tegen kraaien. Maar afgelopen week waren we door Banica aan het wandelen en we kwamen bij een veld. En ja, ik denk dat het misschien anderhalf keer zo groot was als deze zaal of zo. Nee, groter denk ik. En het zat helemaal vol met kraaien, helemaal vol met kraaien. En ik had zoiets van, hier is iets, volgens mij klopt dit niet. En ik ben zachtjes, ik ben dus geen herrie aan het maken voor de duidelijkheid. Ik ben zachtjes gaan bidden aan de rand van het veld. En ik heb gebeden of de Heer Jezus de grond wilde reinigen met zijn bloed. Van alles wat daar gebeurd was. En stapje voor stapje, sprongetje voor sprongetje gingen de kraaien steeds verder bij mij vandaan naar de uiterste diagonaal van het veld. Op het laatst zaten ze daar, helemaal daar. En toen baden we in tongen en toen vlogen ze op alsof ze door de bliksem getroffen werden. Krijsend waren ze weg. Even later landden ze op een andere plek en opnieuw baden we daar in tongen en ze vlogen weg alsof ze door de bliksem getroffen waren. En soms manifesteert duisternis zich in het natuurlijke. Ik weet zeker dat er nu een aantal mensen hier zitten en denken van ja, dat is bijgeloof. En daar kan ik me alles bij voorstellen dat je dat denkt. Maar soms moet je doorhebben hoe de geestelijke wereld zich kan manifesteren in het natuurlijke. En wij vergeten, wij hebben in ons verlichte denken heel erg de wereld gerationaliseerd. Wat wij niet kunnen begrijpen met ons natuurlijke denken is niet waar, denken we. Dat is wat de verlichting doet. Dat is heel tragisch, want dat betekent ook dat we gaan proberen om God te begrijpen en de dingen van God te begrijpen. En dat kunnen wij niet. Want de gedachten van God zijn vele malen groter dan onze gedachten. En wat wij zien op deze aarde met onze natuurlijke ogen en onze natuurlijke zintuigen is maar een hele kleine afschaduwing van de werkelijkheid ook die hierachter ligt. Het natuurlijke is gekomen uit het geestelijke. Als God een model geeft van de tabernakel aan Mozes, wat een model is van de hemel, van wat er in de hemel is, dan is dat daadwerkelijk een afschaduwing van wat er in de hemel is. Dus God laat iets zien aan Mozes en al die voorwerpen, die waren daarom zo bijzonder en zo heilig en al die rituelen, omdat het iets liet zien van wat er daadwerkelijk in de hemel gebeurde. Er staat dat de Heer Jezus zijn bloed heeft gebracht binnen het voorhangsel. En in de hemel bij God heeft gebracht. Op de grote verzoendag werd er bloed gebracht binnen het voorhangsel. En toen de Heer Jezus stierf, scheurde het voorhangsel waarmee God zei, de weg is open. Waar naartoe is de weg open? Naar God, naar Gods troon. Dus er is veel meer tussen hemel en aarde. Alleen wij zijn het kwijtgeraakt. En je moet je eens voorstellen dat achter deze wereld, achter onze wereld, is er een enorme dimensie die wij niet kunnen zien. Waar we ook in principe niet al te veel mee te maken hoeven te hebben. In de zin van dat we ons moeten gaan verdiepen in de geestelijke wereld. Want de Bijbel geeft daar een aantal dingen over, maar ook een aantal dingen niet. En als je daar te veel in gaat duiken, dan kom je terecht in occulte leringen. Dat is niet handig, dat moet je niet doen. Maar wat er in de Bijbel staat, kunnen we wel tot ons nemen. En je vindt in de Bijbel, oh ja, nog een belangrijke tekst die ik wil noemen om aan te geven dat dit onderwijs belangrijk is. In 1 Korinthe 12 vers 1, daar zegt Paulus, aangaande het geestelijke wil ik niet dat je onkundig bent. En er staat, de vertalers hebben ervan gemaakt aangaande de geestelijke gaven, dat snap ik wel. Omdat er in dat hoofdstuk daarna gesproken wordt over de geestelijke gaven. Maar er wordt gesproken in dat hoofdstuk primair over geestelijke uitingen. En dan zegt Paulus dat niemand door de geest van God kan zeggen, Jezus is Heer. En niemand kan door de geest van God zeggen, Jezus is een vervloekte. Alleen door de geest van God, ik draai het om. Dus door de geest van God kun je zeggen, Jezus is Heer. Door andere geesten kun je dat niet zeggen. En ik heb wel vaker verteld dat als wij bidden met mensen die last hebben van demonen, die kunnen echt niet zeggen, Jezus is Heer. Dat komt gewoon niet uit hun mond. En dat betekent dus dat de geestelijke wereld zich kan uiten, zich kan manifesteren in het natuurlijke. Als je dat niet doorhebt, ga je met natuurlijke ogen en natuurlijke middelen aan de gang. En dat werkt niet. En in de Bijbel vind je de geestelijke wereld, je vindt natuurlijk God, je vindt de Heilige Geest. En je vindt engelen, je vindt verschillende soorten engelen. We kennen allemaal Gabriel, hè, die bij Zacharias komt, die bij Maria komt en de geboorte aankondigt van Johannes de Doper en de Heer Jezus. Een hele grote engel, Gabriel, die voor het aangezicht van God is. We kennen Michael, zijn naam. En we vinden Michael onder andere in Daniel en in Judas. En Michael is een belangrijke engel. En Michael was de engel die verantwoordelijk was voor het volk Israël. En waarschijnlijk dat nog is. Dat is een hele grote engel. Dat is niet iemand met wie je gaat knikkeren. Dat is een hele grote en hele belangrijke engel. En dat zijn aartsengelen. Dan heb je de cherubs. Cherubs zijn engelen met vier gezichten. Dat is heel bijzonder. Een rund, een leeuw, een mens en nog wat. Wat was het? Adelaar, ja. Een adelaar. Vier gezichten, vier vleugels. En als je daarover wil lezen, moet je gaan naar Ezechiël 1. Daar worden die wezens beschreven. En dan echt, als je het op je in laat werken, je valt van je stoel. Zo indrukwekkend is dat. Dan heb je de serafs, die vind je in Jesaja 6. Met roepingsvisioen van Jesaja. En die serafs die zijn bij de troon van God en die roepen voortdurend heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. En dan gaat daar, het huis vult zich met rook en de deurposten die trillen. En het is één groot indrukwekkend ding. En als wij dat zouden kunnen zien, als onze ogen open zouden gaan, dan zouden wij zien dat de geestelijke wereld veel indrukwekkender is dan die natuurlijke wereld van ons. En die geestelijke wereld die is om ons heen. En zo heb je ook gewone engelen, zal ik maar zeggen. De engelen die je tegenkomt, de engelen die actief zijn en die ook actief zijn in onze levens. Ik zal een voorbeeld noemen uit mijn eigen leven, waar eigenlijk wat Corinne heeft meegemaakt. Met onze kinderen jaren geleden. Ze was aan het wandelen en ze stak op een gegeven moment over. En Daan, onze zoon, die liep denk ik 2-3 meter achter of zo. En er draait een auto af. En Daan die begint te gillen. Die auto die stopt, die mevrouw stapt uit en ze zegt, ik heb hem geraakt, ik heb hem geraakt. En de spiegel van de auto was naar binnen geklapt. En Daan had last van zijn oor. Verder niks. Nou, daag ik jullie uit om een experiment te doen. Als hier kinderen van een jaar of 6 zijn, 5 misschien. Om te proberen met het oor van het kind de spiegel van een auto naar binnen te klappen. Kun je het je voorstellen dat het lukt? Dus mijn voorzichtige theorie is dat er daar een engel was die Daan aan zijn oor wegtrok. En de behoeden voor erger. En wij spraken er 's avonds over met onze kinderen. En zo waar onze dochter Tessa die zei, ja, ik heb hem gezien, die engel. En wij waren natuurlijk nieuwsgierig. Dus wij vroegen, hoe zag hij eruit? En het verhaal werd steeds mooier. En op het laatst had hij roze muiltjes aan. Want dat is wat kinderen doen. Maar ik ben nog steeds dankbaar voor die engel die God stuurde om ons te beschermen. En jullie allemaal, ik ben ervan overtuigd dat jullie meerdere engelen hebben. Eén zeker, maar meerdere engelen. Die zijn om je heen. En wij zijn ons niet zo bewust van Gods bijzondere bescherming. En als jij lijdt aan het zuurdeesem van de Sadduceeën, als jij niet gelooft dat God, dat er engelen zijn, dan maak je jezelf ook in je gedachten een stuk kwetsbaarder dan dat je in werkelijkheid bent. Engelenactiviteit is ongelooflijk wezenlijk. Pas op, wij kunnen geen engelen aansturen. Hoe stuur je engelen aan? Nou, dat doet God. God stuurt zijn engelen en God geeft zijn engelen aanwijzingen wat ze moeten doen. Hoe werkt dat? Nou, doordat we bidden. In Daniël lezen we dat hij bidt voor de zonde van zijn volk. En wat gebeurt er? Dan komt die engel, waarschijnlijk Gabriël, dat weten we niet helemaal zeker, maar dat denken we dat Gabriël is. Die komt daar aan en die gaat in gesprek met Daniël. En die zegt, zodra jij begon te bidden, ben ik gestuurd. Dus God reageert op jouw gebed. Hoe doet hij dat? Nou, soms door in te grijpen door de Heilige Geest. Maar soms zet hij gewoon zijn engelen in. Soms stuurt hij zijn engelen, geeft hij een engel een opdracht om in beweging te komen op basis van jouw gebed. Dan kunnen wij zeggen, dat doen we soms, ja, waarom zouden we eigenlijk bidden? Want God weet toch eigenlijk alles al? Ja, maar God heeft besloten in zijn soevereiniteit om te acteren op ons gebed. En Daniël bidt en die begint een verhaal te vertellen. En hij zegt, ja, zodra jij begon te bidden ben ik gekomen, maar ik werd zoveel tijd werd ik tegengehouden door de vorst van Perzië. En waarschijnlijk is dat een hele grote engel die verantwoordelijk was voor Perzië. Als je dit interessant vindt, moet je naar de studiedag komen op 7 of 8. 8 februari. Dan gaan we daar in één blok dieper op in, hoe dat werkt. Maar er zijn landen en gebieden waar engelen, als het ware, de scepter voeren. En niet al die engelen zijn goede engelen. Want er is ook een rijk van de duisternis. En als je dat niet gelooft, dan ben je iemand die leeft als een Oekraïne die niet gelooft dat de Russen bestaan. Dan laat je gewoon de kaas van je brood eten. En dat moet je niet doen. Je moet gaan staan in dat wat God je gegeven heeft. Jij bent een geestelijk wezen. Jij hebt een geest, een ziel en een lichaam. Toch? Wie weet niet wat zijn lichaam is? Anders moet je elkaar even knijpen, want dan weet je het meteen. Ziel weten we ook. Want een ziel, je ziel kun je als het ware waarnemen. Als ik aan jou vraag van hoe gaat het met je, dan zul je waarschijnlijk iets vertellen over de staat van je lichaam of de staat van je ziel. Hoe voel je je? Hoe is het met je denken? Hoe sta je in het leven? Ben je verdrietig of ben je blij? Dat is je ziel. En hoe wij ons voelen bepaalt niet de werkelijkheid. Hoe wij ons voelen is niet bepalend voor wat God zegt is de werkelijkheid. En wij zijn geestelijke wezens. Toen God ons maakte, toen God Adam maakte, toen boetseerde hij hem eigenlijk uit klei van de aarde. En hij boog zich over hem neer en hij blies de levensadem in Adam. De levensadem. Adem en wind en geest zijn dezelfde woorden in het Hebreeuws. Het is ruach, geest. Of pneuma in het Grieks, daar komt ons woord pneumatisch vandaan. De Heer Jezus blaast op zijn discipelen en hij zegt ontvang de Heilige Geest. Dat betekent dat jij niet alleen maar bestaat uit een lichaam en een ziel, maar jij bent ook een geest. En het punt is, je kunt het niet uit elkaar halen. Soms proberen mensen dat wel, ook in de christenheid. Dan zeggen ze van ja, we gaan dat eens goed analyseren. Dit is de geest en dit is de ziel. Nee, je kunt alleen maar volgens mij alleen maar contouren zien in de Bijbel. Van wat geestelijk is en wat ziels is. En de geest heeft heel veel te maken bijvoorbeeld met je houding. Wat voor houding neem je aan? Een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Een geest van angst, een geest van zachtmoedigheid. Dat heeft te maken met je houding. Maar het heeft ook te maken met iets wat zich beweegt in de geestelijke wereld. Omdat jij een geest bent, dus niet je hebt een geest, maar jij bent een geest, een ziel en een lichaam, betekent dat dat jij zelf automatisch beweegt ook in de geestelijke wereld. Dat heb je niet zo door, zeker niet in het Westen, want wij denken van ja, we hebben voldoende als we nadenken over onze lichamen of over onze ziel. We willen heel graag dat het goed gaat met ons lijf. We willen heel graag dat het goed gaat met onze ziel. Maar het moet ook goed gaan met onze geest. Onze geest wordt opnieuw geboren op het moment dat wij, of komt tot leven op het moment dat wij bij Christus komen. Dan wordt de Heilige Geest één met onze geest. Wij zijn één geest met Hem, dat is heel bijzonder. Hij zit niet alleen maar aan ons vast, maar wij zijn één geest met Hem. Dat betekent dat jij, als jij christen bent, één geest bent met God. En wij zijn ook een eenheid, wij zijn ook met elkaar verbonden. Hoe dat zit, dat snappen wij niet precies. Maar het betekent wel dat wij als geestelijke wezens ook geestelijke dingen kunnen doen. Als je geen christen bent, kun je geestelijke dingen doen vanuit occulte bronnen. Want jouw geest is niet verbonden met God. Dat betekent dat als je dan gaat bewegen in de geestelijke werkelijkheid, in de geestelijke wereld, dat je dat gaat doen op occulte manieren. Helaas word je dan gebonden. Daar hebben wij dan gebedsteams voor, om je daarvan vrij te bidden. Maar dat kun je beter niet doen. Maar met de Heilige Geest hebben wij toegang tot de geestelijke wereld en kunnen wij dingen doen die God ons geeft. God geeft ons gaven van de Heilige Geest. Die gaven van de Heilige Geest, die zijn onze manier, onze toegang om te bewegen op deze aarde en de dingen te doen die God van ons vraagt. God kan ons een indruk geven en dan kan van ons vragen om iemand te genezen. Gebeurt het altijd? Nee. Maar regelmatig ook wel. God kan van ons vragen om iemand te bevrijden van demonen. Waarom is dat? Omdat de Heer Jezus alle gezag heeft in de hemel en op de aarde. En wij met hem verbonden zijn. Hoe dat zit, gaan we uitgebreid uitleggen op die studiedag. En daaruit zal ook wel blijken wat de beperking is van ons gezag. Want wij als kinderen van God hebben niet alle gezag in hemel en op aarde. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Er zijn christenen die denken, nou, de Heer Jezus heeft alle gezag in hemel en op aarde, dan heb ik het ook. Zo zit het niet in elkaar. Maar wij hebben wel het gezag hier op de aarde over duisternis. En als je kijkt in Efeze 6, en dat vind ik wel heel interessant om naar te kijken. Ik doe mijn best hoor mensen, maar het zit nog niet heel erg lekker, dus... In Efeze 6, daar vind je het fameuze stukje over de geestelijke wapenrusting. Weet jullie wel? Iedereen kent dat. En heel veel mensen vinden het ook interessant om te beginnen in Efeze 6. Maar je moet beginnen in Efeze 1. Het is namelijk een hoofdstuk, onder andere over onze positie in Christus. En in Efeze 1 en 2, daar vind je dat wij met Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht. Althans, daar zit hij en wij zijn met hem daar gezeten. Dus wij hebben een positie in de hemelse gewesten, ver boven die machten. En dan staat er in Efeze 6 het volgende. En dat is super interessant als je dat gaat bekijken. Er staat, wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Komt hij nog een keer? Tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En als je kijkt naar die namen die daar staan, dan kun je daar een soort rangorde in zien. Zoals in de engelenwereld er een rangorde is, zo is er ook een rangorde in de geestelijke wereld, in het Rijk van de Duisternis. En wat daar staat is het volgende, er staat overheden, daar staat magistraten of vorsten. Er zijn blijkbaar duistere vorsten. Er zijn machten, grote machten, die eigenlijk een soort koningen zijn. Nou, let op. De Heer Jezus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht. In het Grieks staat daar gezag in hemel en op aarde. Dus deze vorsten hebben geen gezag meer. Hoe werkt het met gezag? Gezag heeft iemand als hij het heeft vanuit positie of als iemand het van je krijgt. Ik heb geen gezag over Tijn, dat heb ik niet. Heb ik geen gezag over. Maar als ik tegen hem zeg kruip over de grond en hij doet het, dan geeft hij mij gezag. Snap je? Dus deze machten zijn allemaal, hoe zeg je dat, ontmacht. Hebben geen macht meer. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis en die machten ontwapend heeft. Maar ze zijn er nog wel. Paulus zegt, daar is onze strijd en hoe dat dan werkt. Misschien zometeen een stukje, maar zeker op de 8e, uitgebreider. Hoe werkt dat dan? Maar er zijn overheden of machten. Dan zijn er machten ook. Volgende woord. Machten komt van het woord gezagsdragers. Er zijn gezagsdragers in de geestelijke wereld. Machten die gezag uitoefenen. Je moet voor de grap dat eens proberen te vertalen in onze maatschappij. Als mensen bouwen wij systemen met elkaar, toch? Systemen. Wanneer vind je dat? Dat vind je als jij een instantie opbelt en de vriendelijke meneer of mevrouw aan de andere kant van de lijn zegt: ik zal even in het systeem kijken. Want systemen vertalen zich in werkwijze, in computersystemen. En dan plotseling ontstaat er iets geheel onredelijks. Maar het kan niet anders, want het systeem bepaalt het. Ken je dat of niet? Maar Hans, wat een waanzin is dit. Het is toch gewoon natuurlijk denken. We spreken gewoon dingen met elkaar af. Ja, maar onze wereld, als mensen buigen voor de duisternis, dan creëren we systemen die ongoddelijk zijn. Wat dacht je van de toeslagenaffaire? Ik ken één broer van ons, die samenwerkt met Ludwig, die vertelde me dat hij niet één, maar 3 keer zijn toeslagen moest terugbetalen. Het is een volslagen, onredelijk, ongoddelijk systeem. En wat gebeurt er in die systemen? Die systemen die maken mensen kapot. Wat dacht je van alle commercie in deze wereld? Ja, maar Hans, dat is toch gewoon de economie? Ja, wie denk jij dat er achter de economie zit dan? Het valt mij op dat als er gesproken wordt over economische indexen, dat het bijna gesproken wordt als over een persoon. Moet je voor de grap, zo moet je eens luisteren. De AEX-index, de index is gedaald of verhoogd en dat bepaalt ons leven, toch? En wij bouwen met elkaar systemen. Dat zijn gewoon menselijke afspraken. Maar als je je niet gaat realiseren dat in die systemen, dat die systemen aangestuurd worden voor duisternis, dan word je gewoon een slachtoffer. Dan word je iemand die volledig afhankelijk is, angstig wordt van wat de systemen allemaal tegen je zeggen. En je vergeet dat als je gaat bidden voor bepaalde dingen, dat het allemaal wel eens reuze mee zou kunnen vallen. Zijn jullie nou verbaasd of niet? Het is de bedoeling dat wij als kinderen van God kijken met geestelijke ogen. En nou zeg ik niet dat je overal machten en geesten en demonen achter moet zoeken. Maar als ze er zijn, is het wel handig als je het herkent. Toch? Dan staat er nog eentje bij. Wereldbeheerser is de volgende. Dat is de vertaling van het woord cosmocrator. De heer van de wereld of de vorst van deze eeuw. De heer van deze wereld, de vorst van deze eeuw, van deze tijd. Kennen jullie ons woord tijdsgeest? En heb je door dat onze tijdsgeest bepaalt wat wij doen en wat wij denken? We gaan eens een oefeningetje doen. Wat voor tijdsgeest was er in de coronatijd? Wat bepaalde ons denken? Angst en? Verdeeldheid. Angst en verdeeldheid. En wat gaan we doen? We gaan met elkaar spreken over de natuurlijke problemen. En we worden bang. En we krijgen ruzie. Herkenbaar of niet? Angst en verdeeldheid. Was corona een probleem? Nou ja, ik ben aardig ziek geweest, kan ik je vertellen. En er zijn aardig wat mensen ook overleden. Ja. Maar het geestelijke probleem was angst en verdeeldheid. Want de Heer Jezus heeft gezegd: wees niet bang. Maak je niet bezorgd. Dat geldt ook als je ziek bent. Wij zijn bang. De liefde verkeelt. Heb je dat gezien in die tijd? De liefde verkeelt. Hoe hard de mensen werden naar elkaar en hoe hard de christenen ook onderling werden. Nou, dat is voor mij een teken van de eindtijd. Omdat de Heer Jezus heeft gezegd dat in de laatste dagen de liefde zal verkillen. En we maken elkaar af en de duivel lacht zich slap. En wat doet de tijdsgeest nu dan? Nu zitten we met z'n allen onder de angst voor de derde wereldoorlog. Nu maken we ruzie over of Trump wel of niet een goede president zal zijn. En je leest christenen die zeggen: hij is de gezalfde van God. Je leest christenen die hem verguizen. En ik denk, ja, dan moeten we ruzie maken. En de tijdsgeest zegt opnieuw: verdeeldheid. En als we dat niet herkennen met elkaar, dan gaan we elkaar bestrijden. En dit woord zegt nu juist: wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en tegen de machten erachter. Nou, dan staat er nog de boze geesten. De boze geesten, dat is de laagste rang. En ik geloof dat de boze geesten, de laagste rang, de demonen zijn waar wij vooral mee te maken hebben, persoonlijk. Dat zijn de laagste geesten. Het is volgens mij heel onverstandig om te gaan lopen strijden tegen een cosmocrator. Dat moet je niet doen. Je moet niet die machten aanspreken. Maar op het moment dat er een boze geest is, dan hebben wij de autoriteit gekregen van de Heer Jezus om dat aan te spreken. Hoe kun je nou de uiting van boze geesten ervaren? Nou, ik zal je een paar voorbeeldjes noemen. De Heer Jezus die zegt in de gelijkenis van de zaaier dat het woord van God gezaaid wordt. Kennen jullie? Weet je? Het woord van God wordt gezaaid. En dan zegt hij bij de mensen bij wie het langs de weg gestrooid was, dan komen de vogels en die eten het weg. Even later zegt hij dat de Satan het rooft voordat het woord kan werken. Ja? Oké. Hoeveel van jullie gaan de Bijbel lezen, ineens denk je, ik heb zin in koffie? Hoeveel van jullie gaan de Bijbel lezen en plotseling gaat ineens je telefoon? Als je het evangelie predikt, en dat is in het Westen, maar dat is ook in Macedonië het geval. Als je het evangelie predikt, als je mensen wil brengen tot een keuze, daar dat hele kerkzaaltje ontploft. Op het moment dat je daar het evangelie brengt en je komt op het punt dat je een uitnodiging wil doen om de Heer Jezus aan te nemen, rinkelen de telefoons, worden mensen onrustig, gaan ze kletsen, soms lopen er een stel uit omdat er ineens een crisis is in het gezin. En wat is de duisternis aan het doen? Aan het klooien. Dan kun je zeggen van nou, dat gaan we natuurlijk oplossen. Natuurlijk is het handig om te vragen of ze de telefoons uit willen zetten. Dat is slim. Maar je kunt ook zeggen, met elkaar als team ga je bidden op het moment dat het onderwijs gebracht wordt. Want je mag gaan herkennen dat de duisternis het fijn vindt om te klooien. Als wij bidden in het gebedspastoraat of bij Crossing Point, als wij komen tot het cruciale punt in het leven van mensen, rinkelt er een telefoon. Als hij aanstaat, dan rinkelt hij. Dan moet je niet degene die belt beschuldigen dat hij demonisch belast is. Maar de impuls, we kennen allemaal de impulsen in ons denken, ineens om iets te doen of ergens heen te kijken, toch? Het is mij zo vaak opgevallen dat dan zit ik in mijn autootje, ben ik aan het rijden en ineens kijk ik die kant op. Waarom? Geen idee. En wat is er dan? Een of ander schunnig plaatje. Ja. Wat is het doel? Om mij een impuls te geven om iets te doen. En ik heb niet eens door dat het een impuls vanuit de geestelijke wereld is. Maar ik kijk en dan is het zaak van wat doe ik daar dan mee? Blijf ik kijken, laat ik het binnenkomen? Of zeg ik nee, wacht even, ik heb door dat er gespeeld wordt nu. En ik neem mijn positie in en ik maak de juiste keuze. Kennen jullie dit of niet? Ben ik de enige? Of herken je dit soort dingen niet? Een aantal jaren geleden mocht ik onderwijs geven bij een baptistengemeente in Veenendaal. En ik weet nog dat ik daar sprak over de Grote Verzoendag. En over de tabernakel, afsluiten met de Grote Verzoendag. En ik ging voor die mensen bidden. En toen ik het gebed inzette, explodeerde zo'n beetje de geluidsinstallatie. Wat gebeurt er? De technici bekijken het horizontaal. Die rollen naar voren, gaan aan de kabels klooien. En alle aandacht gaat van het gebed naar. Dat is de truc. Hier. Als hier het evangelie gebracht wordt. Wat gebeurt er dan? Als God iets wil met jouw leven, wat gebeurt er dan? Ja. Wij houden van God, ja. Als God zijn werk doet, komt de liefde binnen. En met Gods liefde kun je alles aan. En de duisternis zal proberen om ons weg te trekken van Gods liefde. Dus als ik jou wil vertellen over Gods liefde, dan zal de omgeving proberen daar een afleiding te vinden. Wie van jullie vindt dat ik uit mijn nek klets? Wie van jullie herkent het? Bij wie van jullie gaan er ogen open nu? Waar komen gedachten vandaan over jouw partner of over andere mensen? Wie van jullie denkt wel eens, ze moeten niet denken dat? Wie zegt dat die mensen dat denken? De overste van de macht van de lucht werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid, Efeze 2, om de wil te doen van het vlees en de gedachten. De Satan werkt in onze gedachten. Wat denk jij? Wat denk jij? Wat denk je over jezelf? Wat denk je over anderen? Mijn nieren zijn erg aan het klieren op het moment. Maar wat doe je ermee? Ga je mee in die gedachten? Laat je het gebeuren? Of sta je op? En zeg je nee. Ik doe er iets mee, want jij hebt gezag gekregen van de Heer Jezus om het aan te spreken. Jij mag zeggen nee, dit stopt in de naam van Jezus. En zo zijn er veel voorbeelden, en ik moet gaan zitten, want het gaat niet goed. Maar zo zijn er veel voorbeelden. En ik wil je uitdagen om bewust te zijn. Ik wil je uitdagen om je bewust te zijn van wat God wil doen in jouw leven. Ik wil je uitdagen om je bewust te zijn van je gedachten. Wat laat je toe? Hoe denk je over jezelf? Hoe denk je over de anderen? Hoe reageer je? Ik noem je nog één voorbeeld uit Macedonië. We hebben daar een meneer die cirkelt regelmatig rondom ons team. Hij is geen christen, maar hij is er wel bij. En wat hij doet, is op het moment dat dingen wezenlijk worden, als we een goed gesprek hebben met de voorganger, dan doet hij ineens iets waardoor het hele gesprek stuk is. Staat hij op en dan zegt hij, ik moet even naar mijn vrouw. En waar is hij? Het hele gesprek is stuk. Afgelopen keer kreeg hij het voor elkaar door zijn gedrag bijna verdeeldheid te creëren in ons team. En wat laten we dan toe? Laten we het dan daadwerkelijk toe dat iemand door zijn gedrag verdeeldheid brengt? Of zeggen we nee, de man hebben we lief, maar de duisternis achter hem spreken we aan. En ik hoop dat in deze wat kortere toespraak dan ik gepland had, jullie wat bewuster geworden zijn van hoe deze dingen werken. En ik wil je uitdagen om zelf ook die Bijbel eens in te duiken en eens te gaan ontdekken waar je nou daadwerkelijk Gods ingrijpen hebt. Waar die op een bovennatuurlijke manier ingrijpt in de natuurlijke wereld. Waar die dat in jouw leven ook doet. Probeer eens na te gaan wanneer er dingen gebeurd zijn in jouw leven waarvan je achteraf zegt, dit is een bovennatuurlijk ding. En als je meer wil weten hiervan, dan nodig ik jullie uit om te komen naar de studiedag, de 8e. Daar hebben we een aantal blokken. Het eerste blok gaat over onze positie van gezag. Waar komt die dan vandaan? De tweede gaat over onze geestelijke zintuigen. De derde gaat over hoe de duisternis aan het klieren kan zijn. Hopelijk wat uitgebreider dan nu. En de vierde gaat over de grote machten. Wat wij daarmee te maken hebben en niet. En als je zegt, ik wil daar meer over weten, meld je aan bij Herma via de mail. En dan hopen we wat verder te gaan. Als jullie tijd over hebben vandaag, bid vooral voor mijn nieren.